Het is 11 oktober 2023 en we zijn in het Tropeninstituut in Amsterdam voor het Spoedzorgcongres. Met als titel Spoedzorg in Beweging. In deze podcast hoor je wat er te beleven en te leren was en wat de opbrengst voor de deelnemers was.
Wij zijn Bernadette Snijders-Blok en Charlotte Kannegieter, onderwijskundigen bij het Amsterdam UMC.
Goedemorgen, jullie zijn al lekker aan de koffie en de thee, zie ik. Welke verwachtingen heb je van dit congres?
Nou, ik hoop dat ik vandaag mijn vaardigheden op het gebied van de acute geneeskunst weer een beetje kan opfrissen. En daar heb ik wel veel zin in.
Vooral het stukje de acute handletsel ben ik heel benieuwd naar wat ik daarvan kan meenemen vandaag.
Wat kan projectleider Karin Slotman ons over vandaag vertellen?
Meer dan 300 mensen zijn deelnemers. En daarnaast hebben we zo'n 50 mensen die helpen bij de organisatie. Dus sprekers, workshopbegeleiders. Een kleine 350 mensen lopen hier rond.
En wat zijn dat voor mensen?
De deelnemers, het zijn AIOS, ongeveer een derde. Een derde opleiders en docenten. En een derde huisartsen en alles wat nog meer. Dus ook verpleegkundig specialisten, triagisten die in de spoedzorg zitten.
Beste mensen, van harte welkom in ons mooie Amsterdam, in dit prachtige Koninklijk Instituut voor de Tropen, zoals het heet. Mijn naam is Mechtel Nota, ik ben kamerhuisarts spoedzorg.
De hoofdlezing wordt verzorgd door Corine van Geffen, bestuurder bij Huisartsenposten Amsterdam.
Hoe ziet die spoedzorg er nou over 5 jaar uit? En kunnen we dan nog steeds waarmaken wat we nu doen?
Voor de spoedzorg hebben we een hele belangrijke uitdaging te gaan. En we moeten vooral ook vooruitkijken. Dat wordt mijn boodschap. Je ziet eigenlijk dat we steeds minder personeel ter beschikking hebben. En tegelijkertijd hebben we veel meer ouderen de komende jaren. En kwetsbare mensen. Zeker in een stad als Amsterdam. Waar we goed voor moeten zorgen. Dus dat vraagt vooruitkijken, nadenken. Hoe ga je dat doen?
Dat was vast een inspirerende opening en blik op de dag, waarin Boukje van Dijk ons als dagvoorzitter verzekerde dat vandaag toch vast weer het allerleukste spoedzorgcongres zou worden. En we dansend en zingend met Leonie Piso in beweging afsloten. De helft van de deelnemers zocht een weg naar de Hot Topic sessies, terwijl de andere helft zich in de plenaire zaal op een vijftal interessante lezingen kon verheugen. We starten met de Hot Topic sessies.
Help, dit is zo tof. Ze doet heel gek. Ze heeft gebraakt. Ik heb haar hoofd opzij kunnen leggen. En ze is zo weer helemaal dat sinds ze wakker is. Oké, observeer.
Wat zijn citronair verhogende middelen? Coke, MDMA, 3 MMC, 4 MMC. En de meest gebruikte drug in Nederland, ecstasy.
Ja, de boodschap die ik de deelnemers wil meegeven is dat een heel complex syndroom zoals het serotoninesyndroom, wat moeilijk te herkennen is, dat je daar ook gewoon mee uit de voeten kan door de ABCDE-methodiek te hanteren.
Mag ik jou vragen wat jij morgen anders gaat doen na deze workshop?
Het geeft mij wel weer aan hoe nuttig die ABCD is. Dat is iets waar ik zelf niet mee opgeleid ben, maar wat ik sinds een paar jaar, omdat ik zelf ook opleider ben, ook mee werk. En in deze casus heeft mij dat ook wel geholpen. En ja, wat ik ervan leer, dat je eigenlijk sneller, bijvoorbeeld als in de aard niet veilig is, dan hoef je het hele riedeltje niet meer te doen. Dan mag je sneller ingrijpen.
Drugsgebruik. Deze workshop werd verzorgd door Monika Kitjan, Pieter Nel Schinkel van den Berg, William Diemen, Jordi Jurgens, Johanne Vis en Roderick Boele.
Dames, wat hopen jullie hier te halen bij deze duizeligheid workshop?
Met name kunnen differentiëren tussen centraal probleem of perifeer probleem. Oftewel of het een acuut neurologisch probleem is of niet.
Wat is voor jou het nieuwtje?
Het gehoortesten. Dat doe ik eigenlijk niet bij zo'n acute duizeligheid. Dus dat is een hele goede om mee te nemen.
Ja, ook de acute doofheid en duizeligheid. Die combinatie. Ja, daar ben ik dan nog alerter op.
Ook de doofheid, maar ook de skew, die had ik eigenlijk ook nog nooit gedaan.
Ogen afdekken en kijken wat er gebeurt met de nystagmus. Dat het ook een centrale oorzaak is, wist ik niet.
De ene test is makkelijker dan de andere test. Zeker ook om hem goed te kunnen interpreteren.
En de moeilijkste test?
De HIT-test.
HIT-test.
Ja. Eens, de HIT-test.
Paul de Kort geeft ons een mooie tip voor deze test.
Om eventueel een filmpje daarvan te maken. Zo, of door een ander te laten maken op het moment dat jij die test uitvoert. Die je dan vervolgens vertraagd kunt afspelen. En als je het vertraagd afspeelt, zie je het vaak wel.
Acute duizeligheid. Deze workshop werd verzorgd door Carlijn Keizer, Tessa Ribbers, Priscilla van Krimpenpunt, Melissa Borg en Paul de Kort.
En nu vertelde jij heel veel, maar ik vind het juist lastig als ze niks zeggen. Kort af zijn, te midden, in zichzelf. Dat je echt eruit moet trekken.
Ja, de kunst is om alles te weten, te vragen en ook te valideren. Ja. Dat je ook gevoelsreflecties geeft.
De belangrijkste boodschap is dat ze hun eigen omgeving cirkelgroter moeten maken en die van de patiënt. En de patiënt moet daar soms, hoe diep die in de fuik zit, moet daarvoor geholpen worden. Die moet soms een beetje echt de ruimte voor gegeven worden om ook zijn cirkel groter te maken of haar cirkel.
Voor mij is het dat je ten alle tijde mag overleggen met de crisisdienst om te kijken wat je moet doen. Dan hoeft dat dus ook je, inderdaad je cirkel. Wij zijn een onderdeel van de cirkel. Betrek ons erbij.
Nou, mooie werkvorm. Ja, het werd suicidale patiënt nagespeeld. Heel mooi. Ja.
Heb je er nog wat van opgestoken?
De cirkels verbreden van je patiënt en van jezelf voor hulp.
Onder jou mij gezegd, als ik zo'n patiënt krijg, loop ik gigantisch uit. Het hoort bij ons vak.
Suïcidale patiënt. Deze workshop werd verzorgd door Lisa Hoogkamer, Marijn de Ruiter, Anita Palmen, Marion Kroes, Mark van Bemmel, Gerry Hendricks en Martin Beres.
Nou, om eerlijk te zijn heb ik nog nooit een kind met een convulsie gezien. Dus voor mij is het ook zeker handig om het eventjes in de praktijk te zien. Hè. Dan niet in het echt, maar wel om er een beetje een feeling te hebben van, mocht het voorkomen in zo'n stressvolle situatie, dat je toch weet hoe je erop moet reageren.
Ik ga vandaag de workshop koortsconvulsie begeleiden. Waarin ik hoop dat de artsen aan het eind van de dag weten hoe ze een kindje op kunnen vangen volgens de ABCDE-methode. En wat de voordelen zijn van midazolam ten opzichte van de diazepam. En bovenal natuurlijk dat ze een leuke en leerzame dag hebben gehad.
Ja, nou, weet iemand hoeveel minuten kan je medicatie toelijden?
Vijf minuten.
Stelling 1. 5% van alle kinderen maakt tenminste 1 koortstuip door.
Ja, de dosering zou ik moeten opzoeken.
En daarvoor hebben we een superhandige app. Spoedeisende hulp bij kinderen. SHK.
Dus samenvattend is denk ik belangrijk, kijk je kind gewoon ABC snel na en denk daarna na over een diagnose. Wat is het focus van de koorts? Is het typisch of atypisch? En kies vooral een manier die bij jou past. Of dat nou de MAD midazolam is of de rectiole diazepam. Als je maar zelf comfortabel bij voelt.
Wat ik meeneem is dat ik de midazolam doseringen in de app noteer. Of tenminste, ik de app download en dat ik zorg dat in onze acute ampulle ET ook echt die verstuiver zit. Dus niet meer met diazepam rectiolen.
Nou, dat ik goed ga uitleggen bij de koortsconvulsie dat de kans op een recidief aanwezig is. En dat goed uitleg geven over de waarde van de paracetamol. Dus dat het niet is ter voorkoming van de convulsie, alleen voor comfort van het kind. Ga ik beter uitleggen.
Convulsie kind. Deze workshop werd verzorgd door Lisa van Gemert, Esther Oude-Engbrink, Karien Hedeman en Milou Bransen.
Tijdens de pauzes kon er geleerd en geoefend worden bij de zwaailichtpunten.
Ik ben Toon van Tendelo en ik ben hier nu als begeleider van een zwaarlichtpunt van acute sportletsels. De meeste animo zit hem in die schouderrepositie. Dus je hebt een setting van je hebt geen foto, je hebt geen adequate pijnstilling. Je wordt op straat, zeg maar, gebeurt iets. Jij wordt erbij geroepen met jij bent huisarts, heeft iemand de schouder uit de kom. En daarom vanuit het congres is de Kunningen-methode, dus de methode die door mij uitgelegd wordt, is een beetje een laagdrempelige manier om als eerste stap te proberen om te kijken of dat het reponeren lukt. En om die drempel een beetje ja, zo klein mogelijk te maken dat ze dat nog een keer horen, dat ze nog een keer kunnen oefenen en dan hopelijk het aandurven als het in de praktijk nog een keer gebeurt.
Ik zag je net iets oefenen. Wat was je aan het doen?
Ja, we waren een schouderluxatie aan het reponeren. Waarbij je eigenlijk in een acute fase, waarbij de spieren van de schouder nog niet allemaal verkrampt zijn, je eigenlijk relatief makkelijk een schouder kan terugzetten. En ja, die handgreep is eigenlijk wel heel goed te doen. Niet heel ingewikkeld, zou hem zeker op YouTube nakijken als je naar deze podcast luistert. Je kan niks fout doen, je kan niks kapot maken. Je kan hooguit iets delay hebben, maar als het lukt heeft de patiënt ongelooflijk veel baat. En kan die rustig met een sling de volgende dag door de orthopedie gezien worden. Zeker het proberen waard.
We hebben hier twee zwaailichtpunten. Hier aan de rechterkant een zwaailichtpunt over huidziekten of huidafwijkingen bij kinderen. En de daarbij behorende ziekte.
Heb je ook een voorbeeld?
Gianotti crosti, maar dat is een heel typisch beeld van huidafwijkingen. Nou, wat je eigenlijk ziet is papels, crustee en pustels die in elkaar overvloeien. En met name op de wangen en op de strekzijde voorkomt van extremiteiten. Dan weet je ook dat het iets onschuldigs is en dat het vanzelf weggaat. Maar het ziet er heel eng en gek uit. Maar eigenlijk wordt het veroorzaakt door een virus en gaat het weer vanzelf weg.
Ik ben Judith Elsinga, ik werk bij Schola Medica als onderwijskundig adviseur. We staan hier met Skills Lab infuusprikken en neustampon inbrengen, dus de deelnemers kunnen oefenen op fantomen.
En doen ze dat ook?
Zeker, vooral infuusprikken is heel populair. En nadat ze hier een keer geoefend hebben en het gaat goed, zegt ze, nou dit moet ik eigenlijk toch ook weer meer in de praktijk gaan doen.
In de grote zaal waren 5 interactieve sessies van 20 minuten per stuk.
Wie stuurt er in naar de gynaecoloog? Groen. En wie stuurt er in naar de chirurg? Rood.
Ja, mijn naam is Leonie Verenen, ik ben gynaecoloog. Ik heb eigenlijk 2 belangrijke boodschappen. 1 is dat we nog veel winst kunnen behalen in de samenwerking tussen de driehoek, tussen de verloskundige, huisarts en het ziekenhuis. En de tweede belangrijke boodschap is dat mocht een zwangere zich melden, je altijd laagdrempelig mag overleggen met de afdeling verloskunde of gynaecoloog in je regionale ziekenhuis.
Plastisch chirurg Carlijn Schipper praat iedereen bij over acuut handletsel. En wat je absoluut niet mag missen.
Vaak moet je iemand doorsturen als iemand geen peesletsel heeft, maar mogelijk wel een verbindend gevoel. Dus misschien hangt een beetje af van het niveau. Als het echt in de vingertop zit, ja, dan is de zenuw al zo ver vertakt en zo'n klein stukje die kan je niet meer aan elkaar maken. Maar tot eigenlijk het dip, distale intervallagiale gewricht, kunnen we eigenlijk vaak nog wel hechten. Want dan is er nog 1 rechte lijn, een millimeter groot. Dat is groot genoeg om een heel klein draaitje onder de microscoop de zenuw aan elkaar te krijgen. Het voordeel daarvan is ook dat er minder gauw een neuron ontstaat. Dus het gevoel zal misschien niet in 1 keer terug zijn, maar als die stukjes van elkaar zitten, heb je minder kans op neuron. Als je iemand verdenkt van een peesletsel, doe er op zijn minst even een heel stevig drukverband mee. Er zijn mensen die de hele tijd kijken, oh, ik doe het niet, ik doe het wel, ik doe het niet. Die pees trekt zich ondertussen steeds verder terug als die kapot is. En dan moeten wij veel verder openmaken om die pees weer terug te voeren en aan elkaar te zetten.
Ik denk dat als je zelf niet comfortabel erbij voelt, dat je dan gewoon altijd moet doorsturen. Dat je dan gewoon altijd moet overleggen. Je kan zelf het beste bepalen waar je grenzen liggen. En dan kunnen wij kijken, oké, waar moet iemand naartoe? Moet hij naar de spoedeisende hulp? Moet hij naar de chirurg? Moet hij naar ons? En dan kunnen wij het beste kijken hoe we het op kunnen lossen.
Geldt dat ook in het weekend? 'S Avonds?
Ja, zeker, dat vind ik wel. Je hebt een vak gekozen waarbij je mensen wil helpen. Dus als iemand zich in het weekend of 's nachts niet comfortabel voelt, ja, dan moet je diegene ook helpen, natuurlijk. Ja.
Mijn naam is Jeroen Vogelaar. Mijn belangrijkste boodschap is dat bij een patiënt met een acute buik, met de verdenking appendicitis acuta, dat je die niet per se direct om 11 uur 's avonds hoeft in te sturen naar het ziekenhuis. Maar dat je naar gelang hoe ziek de patiënt is, of de logistiek van het ziekenhuis, of het vangnet van de patiënt zelf thuis, ook even kan overleggen en samen eruit komen of iemand bijvoorbeeld de volgende dag herbeoordeeld kan worden. En eigenlijk geldt het ook voor iemand met een chronische cystitis acuta verdenking. De 34-jarige niet-zieke patiënt met licht verhoogde temperatuur en alleen wat drukpijn rechtsonder. En 11 uur 's avonds, dat is natuurlijk de crux. 9 uur 's ochtends is er geen twijfel, want je hebt een diagnose waar je een chirurgische of in ieder geval een tweedelijns behandeling voor nodig hebt. Dus dan verwijs je, want dan maakt de ziekenhuislogistiek niet zo uit. Als ik de rode en de groene briefjes in de lucht zag, dan was minstens 2/3 zei direct verwijzen. En dat hoeft dus niet altijd.
Ik ben Laura de Brouwer, specialist ouderengeneeskunde en ik ben ook kaderarts psychogeriatrie en ik ben werkzaam op onder andere een IBS-afdeling in Rotterdam. En daar komen alle patiënten die een IBS krijgen van Rotterdam en omstreken, komen bij mij op de afdeling. Super handig natuurlijk voor de huisartsen, die hoeven zelf niet een bedje te gaan leuren, maar die bellen gewoon de crisisdienst en die komen beoordelen en plaatsen ze bij ons op een bed.
En mijn belangrijkste boodschap is als je te maken hebt met een acuut verwarde oudere patiënt, dat je altijd moet denken aan een delier. En dat je iemand dus ABCDE na moet kijken. En als je een verwarde patiënt hebt die erg agressief is en je denkt dus ook aan een delier, geef dan niet alleen midazolam of lorazepam, maar geef ook altijd haldol erbij.
Waar gaan huisartsen de mist in?
Ik denk misschien als je wordt gebeld over een verwarde oudere patiënt, dat je niet moet vragen kom een urine inleveren, maar dat je gewoon iemand echt zelf fysiek beoordeelt. Ja.
Ik ben Tim Baaiens, huisarts in Dongen en clubarts bij RGC Waalwijk. En ik ga daar een praatje geven op de plenaire sessie.
Wat ga je de mensen leren?
Over acuut sportletsel, maar dan vanuit huisartsgeneeskundig oogpunt. Ik denk met name dat je heel veel zelf kunt doen als huisarts. Dat we soms wel te bang zijn om mensen zelf te behandelen. En in heel veel acute situaties. En als je weet wat je doet en vooral ook wat je niet mis kan doen, dat je best wel veel zelf kunt doen als huisarts.
Aan jullie de vraag, die staat daar. Iedereen weet dat jij die dokter bent van het dorp. En nu, ga je er vanaf blijven zeggen, je gaat maar gauw naar de spoed. Ik heb sowieso mijn kinderen achter de auto zitten, dat heeft geen tijd. Of je hebt je sling in de auto liggen, je reponeert die arm en je stuurt hem rustig naar de podium.
Hoe je omgaat met een Achillespeesletsel. Het belangrijkste is dat je hem immobiliseert. En dus dat je mensen niet meer continu op laat lopen. Omdat als die Achillespees maar door en door scheurt, dan wordt het steeds lastiger om te laten genezen. Dus hij moet geïmmobiliseerd worden. Een idealiter, zoals ze dat dan noemen, is een spitsstand. En je kunt al heel veel zelf doen. En dat is eigenlijk tegen de patiënt alleen al zeggen, hou hem stil tot je ofwel bent ingegipst. Want dat kunt u niet als huisarts. Maar je kunt de patiënt al zoveel zelf laten doen en voorkomen van erger. Dat is het eigenlijk.
Na alle lezingen, workshops en zwaailichtpunten verzamelen we weer in de prachtige grote zaal van het Tropeninstituut voor de uitsmijter van de dag.
We hebben hier een laatste spreker en dat is een kaderhuisarts, spoedsel, Vanja Frantois.
Ik ga jullie even meenemen naar de wondere wereld van kaderhuisartsen, in mijn geval spoedzorg. Wat betekent dat nou? Waar brengen die mensen hun dag mee door? Ben je dan al wel huisarts? En ik hoop jullie daar een beetje over bij te praten. In Den Haag is er een project gestart, dat is eigenlijk best wel definitief inmiddels, met 8 huisartsen op de ambulance. Van die 8 zijn de helft, is kaderhuisarts.
Ja, kaderhuisarts, gewoon een normale huisarts, alleen van zijn interessegebied spoedzorg net wat meer weet, net vaak wat vaardiger is en vooral ook een groot netwerk daarbij heeft.
Judy en Mechtelt sluiten de dag af en bedanken de congrescommissie, alle docenten, sprekers en hulpkrachten. En Schola Medica, Huisartsopleiding Nederland, de SBOH en de HAP Amsterdam voor het mogelijk maken van deze dag. Bij de borrel en buiten voor de deur heb ik nog 1 laatste vraag voor de congresgangers.
Wat ga je morgen anders doen naar aanleiding van dit congres?
Oh, echt een hele goede vraag. Wat gaan we anders doen? De handletsels weer anders beoordelen, denk ik. Dus met die vingers, die test. Die vind ik nog wel een goede kleine meepak ding.
Mag ik één vraag stellen?
Oh, ja hoor.
Wat ga je anders doen morgen?
Ik ga de hints doen bij duizeligheid. Ik zie dat nu best wel veel op de spoedeisende hulp. En ik heb nu iets meer handvatten om dat aan te pakken.
De suicidale patiënt, gewoon laagdrempeliger overleggen. De drempel is wel lager gemaakt voor me na het verhaal van de psychiatrisch verpleegkundige.
Nadenken of ik kaderhuis en spoed wil worden.
Ik ga
een midazolam geven in plaats van diazepam bij kinderen met een koortsconvulsie.
Ik heb bij het zwaailichtpunt over anafylaxie en huid bij wilde kinderen gestaan. En ik moet zeggen dat ik er zelf ook wel weer wat van geleerd heb. Dus anafylaxie, ik ga eens even kijken hoe dat nou precies bij ons in de kar allemaal zit. En ja, dat vooral.
Nou, gewoon rustig de ABCDE. Gewoon rustig de ABCDE af. En dan komt het altijd wel goed.
Ik ga ook eens kijken wat er nog meer is buiten het huisartsvak. Die praatjes hebben me wel aan het denken gezet. Wat voor leuke dingen je nog allemaal kan doen. Zo'n sportarts die dan enthousiast over dingen vertelt. Denk ik, dat kan ook. Dus wie weet.